BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Ja, na de boeren stonden ook de bouwers op de barricades om het kabinet in beweging te krijgen in de stikstofcrisis. Want dat de nood hoog is, dat blijkt wel uit het stikstofrapport van het Economisch Instituut voor de Bouw. Dat rapport zegt dat een groot deel van de schade al is aangericht, maar er staat de bouw nog veel meer ellende te wachten. Het EIB waarschuwt nu voor een krimp in de bouwsector voor het eerst sinds de crisis. Duizenden banen staan op de tocht en ook de bouwproductie van nieuwe woningen loopt daardoor terug. 1 op de 10 bouwers kan niet starten met nieuwe projecten. En dan is de invloed van de giftige stof PFAS nog niet eens meeberekend. Intussen deed het kabinet al wel handreikingen. De maximumsnelheid op wegen gaat omlaag. En er is een eenmalig potje van €500 miljoen voor maatregelen. Maar of dat genoeg is, moeten we maar zien. Of krijgen we binnenkort weer bouwmaterieel op het Malieveld? Dat is de vraag. En ik ga erover praten met Leonie van der Voort. Zij is directeur van de branchevereniging voor zand- en grindproducenten, Cascade. En Niels Ruiter, directeur van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw. De bouwmaterialen, de NVTB. Of
Alleen de bouwmaterialen? Nou, het is de oude naam. Het is de Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie.
Oké, maar met de bouwmaterialen zitten we wel absoluut. Goed. Nou, hartelijk welkom allebei. En nou, voordat we verder praten over de stikstof- en de PFAS-crisis, de effecten daarvan op de bouwsector, vragen we onze gasten altijd eerst naar hun bouwflater en hun bouwsucces. En dan begin ik bij jou, Niels. Wat is nou de grootste bouwflater?
De grootste bouwflater.
Die jou in gedachten komt.
Die heb ik wel scherp op het netvlies. 2,5 jaar geleden werd ik door iemand van Sweco gewezen op PFAS. En ik heb daar wat verstand van. Ook dat besluit bodemkwaliteit. Mm-hmm. Dus dat drong toen tot me door. En ik heb daar niet op gehandeld. Ik
2 jaar geleden.
2,5 jaar geleden. Ik had daar toen op moeten handelen. En ik had daar meer grip op moeten hebben om te voorkomen de problemen die we nu hebben met PFAS.
Ja, en wat dacht je toen het allemaal aan het licht kwam en zo groot.
Ik ben te laat en ik probeer je maar eerlijk te zijn. Dit is een flater van mij. We hadden in de monitoring.
Maar heb je toch enorm pijn in je buik gehad de afgelopen week?
Absoluut. Of niet? Ik dacht, die flater, toen het me gevraagd werd, welke flater is dat? Nou, dit is toch wel een hele grote flater.
Ja. Maar goed, je bent waarschijnlijk niet de enige die niet gehandeld heeft.
Nee, ik ben ook niet de enige die verantwoordelijk is, maar het voelt wel zo.
Het wordt wel een beetje uitgesmeerd. Dus dat verwijt je dan ook niet alleen het kabinet, dat we nu hier staan?
Niet alleen het kabinet, nee. Er zijn meerdere actoren die hier kennis van hadden. En iedereen kan daarin adviseren.
Oké, het is openhartig. Het is een beetje een bekentenis van je, Niels.
Een beetje wel, ja.
en verder, bouwsucces dan.
Een bouwsucces, dat is fijn dat ik dat ook mag doen. Eerder deze middag hebben we gesproken met de gehele bouwketen over de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hoe gaan we nu aantoonbaar aan de eisen voldoen? En daarin waren Bouwend Nederland vertegenwoordigd, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, Techniek Nederland. Eigenlijk de gehele keten, ook de gehele achterban van de bouwmaterialenindustrie, Nederlandse architecten. En we hebben daar gesproken over de zaken waarmee we partijen die in de uitvoering zitten ook echt kunnen ondersteunen. En die startbijeenkomst die was succesvol en dat proef ik nog steeds.
Oké, nou Leonie, jij dan even je grootste bouwflater. Jij hoorde het ook al 2 jaar geleden en hebt niet gehandeld.
Ik was wel bekend met het hele fenomeen rond stikstof en PFAS, maar ik dacht altijd, daar heeft zand en grind en de andere delfstoffenwinning niet zoveel mee te maken. Wij winnen schone delfstoffen uit de Nederlandse bodem. Ja, en PFAS, dat zit in grond en bagger. En dat leek mij helemaal niet iets wat ons aanging.
Niet jullie afdeling.
Dat leek mij niet onze afdeling. Inmiddels ben ik wijzer en zie ik dat het zeker onze afdeling is. Vooral omdat we er toch echt ook wel enorm door geraakt worden. Het hele PFAS-dossier met de normering, dat is ons vreselijk overvallen. Het kwam eigenlijk als een donderslag bij heldere hemel. Hè, dat er ineens een hele strenge normering werd afgekondigd. We hebben het niet met z'n allen niet aanzien komen. Wij niet, de waterbouwers niet. Daar kun je als industrie, als delfstoffen winnende industrie, niet zo snel op acteren zoals nu van ons gevraagd wordt. Ja, dus het brengt ons echt wel in de problemen.
En dat is een gigantische flater, kun je zeggen, eigenlijk van heel veel partijen.
We hebben het eigenlijk met z'n allen niet aanzien komen. En we zijn er echt wel een beetje door verrast. Ja. Onaangenaam, zeker.
Okay. Nou goed, maar je zult ook wel succes vieren af en toe.
Oh, zeker. Ja hoor. Nou ja, ik hou het dan altijd maar even bij onze eigen industrie. Wat ik een enorm succes vind, wat ik vanuit onze sector wel zou willen benoemen, is dat, kijk, in Nederland kun je geen bouwgrondstoffen winnen omdat je bouwgrondstoffen nodig hebt. Dat klinkt heel vreemd, maar dat is dus echt het geval. Je mag eigenlijk alleen bouwgrondstoffen winnen. Die winnen we gewoon vooral langs de grote rivieren, maar ook weer in vrijliggende plassen. Als je daarmee een ander maatschappelijk doel bereikt. Bijvoorbeeld waterveiligheid. Wij doen natuurlijk heel veel rivierverruimingsprojecten. Maar een ander maatschappelijk doel is bijvoorbeeld ook natuurontwikkeling. Nou, we hebben heel recent een groot onderzoek afgerond.
Maar eigenlijk sla je dan twee vliegen in één klap. Dus en je wint grind.
Voor de bouw bijna. Ja,
en als neveneffect creëer je een wateroverloopgebied.
Waterveiligheid, rivierverruiming en natuurontwikkeling. En we hebben heel recent een groot onderzoek afgerond door de Wageningen Universiteit, waarin ook duidelijk en objectief meetbaar is wat die bijdrage is. Nou, en die is gewoon gigantisch. En dat vind ik een succes voor de bouw als je het hebt over onze branche.
Ja, nou dan nog wel even terug dan naar je flater of wat daarmee te maken heeft. Het Economisch Instituut voor de bouw waarschuwt voor een krimp in de bouwsector volgend jaar. Daar begonnen we mee. Ja. De komende twee jaar zouden 28.000 banen op de tocht staan. Daar hebben vooral grondverzetbedrijven last van. Is dat ook wat jij van de achterban terug hoort? Van de grind en de grondbedrijven?
Nou,
staan daar ook banen op de tocht, op het spel?
Zeker. Het punt is namelijk dat veel van mijn leden die winnen bijvoorbeeld zand en grind voor de bouw, voor het maken van beton, maar ook klei voor dijkversterking, maar ook voor bakstenen, dakpannen. En op het moment dat er geen bouw plaatsvindt, kunnen wij onze grondstoffen niet afzetten en liggen onze projecten dus stil. Ja, ja, en als je onze projecten stil laat liggen, dan gaat het natuurlijk heel rap.
Ja, en heb je al een meting gedaan? Kun je iets een indicatie geven van de omvang van de schade in de termen van banen of geld?
In de termen van banen en geld. Kijk, wij hebben allemaal familiebedrijven. Veel van mijn leden zijn familiebedrijven. En het leuke van familiebedrijven is dat ze het ontslaan van personeel, dat is het allerlaatste redmiddel. Over het algemeen gaat men eerst teren op de eigen reserves. Dus dat is het leuke aan familiebedrijven. Die zullen ten alle tijde hun personeel proberen vast te houden of daar iets voor te verzinnen. Ja.
Daar moeten ze dus flink pijn voor lijden.
Daar wordt wel pijn voor geleden. Maar goed, dat hebben ze er graag voor over. Dat is ook het leuke van een familiebedrijf ook. Dat vind ik geweldig altijd om te zien. Maar dat dit banen gaat kosten als dit niet heel snel wordt opgelost. Ja. Kijk, de lopende projecten, de lopende bouwprojecten en dus de lopende projecten waar wij mee bezig zijn, dat gaat nog wel goed. Maar wij zijn natuurlijk met name ongelooflijk bezorgd over de iets langere termijn als de lopende projecten klaar zijn en er komen geen nieuwe projecten los. Ja.
Dus jij twijfelt er ook niet aan dat wat het EIB heeft berekend, dat die krimp er gaat komen in de bouwsector, dat ook bij jouw leden
absoluut
hard aan zal komen.
Absoluut. En ik denk zelf dat het EIB aan de hele voorzichtige kant is gaan zitten.
Oké, het wordt nog veel erger.
Dat denk ik wel.
Ja. Ja. En Niels, de bouwproductie daalt dit jaar al met 900 miljoen euro. Hè? Blijkt uit dat rapport. Vanaf volgend jaar kost stikstof de bouw 6 miljard de komende 5 jaar. In totaal staan 40.000 banen op de tocht. 14.000 in jouw sector dan, de toeleveranciers, de bouwmaterialen. En dan is er dat eenmalige potje van 500 miljoen. Dat klinkt dan niet als genoeg. Ja, je lacht er wat schamper bij.
Ja, dat klinkt zeker niet als genoeg. Ik krijg vanuit mijn achterbank signalen van 50% minder orders, oplopend tot 80% minder orders. Ja, dan moet je je voorstellen dat je 4 dagen in de week geen fabriek open hoeft te houden. Ja. Dat raakt de bouwmateriaalindustrie dus keihard.
Heb je ook een sommetje gemaakt? Is die 6 miljard dan?
Die 6 miljard, als ik uitga van die 50-80% orderafname, dan is die 6 miljard die is aan de veilige kant.
Ja? Ja. Hoeveel moet je eerder aan denken?
Nou, meer dan dat. Maar dit is iets wat ook schade is die we al hebben opgelopen. Dit zit al in de pijplijn.
Want
dit is al niet te voorkomen.
Allebei over eens.
Ja.
Het is,
daar zijn we het over eens.
Het is allemaal veel te voorzichtig ingeschat. Ja,
en dat komt omdat vanaf 29 mei, want het gaat alleen maar over stikstof, wat in het EIB-rapport naar voren komt. PFAS zit daar nog niet in. Dat is nog eens 3 miljard daarbovenop. Bouwend Nederland heeft dat becijferd. Maar tezamen zien we die effecten in de bouwmaterialenindustrie. En de partijen die voor vooraan in de keten zitten. Dus dan moet je denken aan de heipalen of de betonnen vloeren. Die merken dat als eerste en die zien die afname in orders. Dan weten andere partijen, bijvoorbeeld de isolatiematerialen, dat zij niet in de lucht gaan hangen daarboven. Want als er geen heipalen zijn, dan kunnen er ook geen andere materialen bovenop.
Ja, maar dan even jullie allebei. Hè. Kun je dan wel zeggen dat bouwprotest van vorige week, dat iets heeft opgeleverd?
Ik denk dat het qua attentie heel veel heeft opgeleverd. Maar qua effect nog niet al te veel.
Ja, Leonie trekt een wenkbrauw op, hoor. Die denkt ook, attentie, wat kopen we daarvoor?
Nou ja, heel Nederland weet dat de bouwsector, de brede bouwsector, moet je dan zeggen, dat die op het Malieveld stond. Maar we hebben nog niet bereikt wat we willen. Wat namelijk heel belangrijk is dat we morgen gewoon weer met z'n allen aan de slag gaan. Want die 6 miljard schade die we hebben opgelopen, dat is de schade vanaf 29 mei. Als we nu een maand wachten met maatregelen, dan is het 7 miljard. En als we nog 2 maanden wachten, dan is het 8 miljard.
Ja, die teller loopt wel,
Die teller blijft gewoon doorlopen. En dat is de urgentie die we als gehele economie gaan voelen. En dan nog het effect erbij dat we straks meer files hebben. Ja. Minder nieuwbouwwoningen. En we steven op een recessie af.
Ja, Leonie, je had het net over de familiebedrijven, hè, onder veel van jouw leden. En dat die er alles aan zullen doen om hun mensen in dienst te houden en om ze te kunnen blijven doorbetalen. Wat vind je dan van het plan van D66 om deeltijd WW in te voeren in de bouw, om tijdelijk deze problemen op te vangen?
Nou ja, ik denk als de oplossing is voor de crisis en de problemen die we nu hebben, een potje voor deeltijd WW is, dan heb ik zoiets van, volgens mij zitten we de energie aan de verkeerde dingen te besteden. We moeten helemaal niet naar deeltijd WW. We moeten gewoon
weer
aan
het werk. Dat is een noodverband.
Het is een pleister. Het is een pleister voor een bloedende wond die je met dit potje echt niet gaat verminderen. Dus ik vind het heel lief bedacht. Maar het raakt eigenlijk kant nog wel.
Ja, en oplossingen zoals de maximumsnelheid verlagen op de wegen. Het salderen met die norm.
Als dat goed helpt en ik hoor dat er iets over is uitgerekend dat wat kan bijdragen, zou ik zeggen morgen mee beginnen. Waarom niet? We zullen kijk, die stikstof, dat is echt wel een probleem. Net als PFAS. Dat hoort niet in ons milieu. Het hoort ook niet in ons lichaam. Het zit er blijkbaar in ons bloed. Nou, dat moet je natuurlijk allemaal helemaal niet willen. Dus we moeten als een gek op zoek naar maatregelen die de bron van dat soort stoffen beperken. Ik vind het natuurlijk heel gek dat wij als branche worden geconfronteerd met een norm van 0,1 microgram per kilo. Terwijl er zijn nog bedrijven die krijgen gewoon verlengingen van hun vergunningen om PFAS te lozen. Dan denk ik, laten we daar nou eerst eens even aan werken. Als we dat stoppen, want anders ben je aan het dweilen met de kraan open. En dat geldt ook voor zo'n potje voor de deeltijd WW. Dat is dweilen met de kraan open. Geen energie aan besteden.
BNR Bouwexpo.
Meteen praten we verder over de stikstofcrisis. Maar u hoort de deun al van de Bouwexpo. Daarin praat ik met redacteur Judith Lane over het kantoorgebouw van het jaar.
Hoi Paul.
Hoi. Ja, je komt even binnenrennen.
Sorry.
De reclame werd plotseling afgebroken.
Oh ja, gelukkig
Judith,
op snelle voeten.
Welk kantoor is kantoorgebouw van het jaar geworden?
Het nieuwe kantoor van Triodos Bank.
Kan bijna niet anders.
Nee, precies. Het is een heel mooi gebouw. Het is door Rauw Architecten, die we natuurlijk kennen van Thomas Rauw, die bekende architect, ontworpen. En het is, ze hebben de award gekregen van de Architecten Web Awards 2019.
Ja, want ik zat even te denken, want Thomas Rauw is natuurlijk bekend van zijn materialen paspoort en hele duurzame oplossingen. En
klopt.
Ook het registreren van welke materialen waar in het gebouw verwerkt zijn, zodat ze later nog eens een keer makkelijk hergebruikt worden. Kunnen worden.
Daar is dit gebouw dus volledig op ingesteld.
Oké, dus dat is echt ook een showcase voor Rauw Architecten geworden.
Ja. En het leuke is, het ligt dus op landgoed Rehorst in Zeist. En Rauw heeft het samen met X Interiors ontworpen, even voor de volledigheid. En het bijzondere is dat die bank dus op het landgoed werd opgericht in 1980. Dus eigenlijk gaan ze een beetje terug naar de roots waar ze eerst vandaan kwamen. En het is een volledig houten draagconstructie. De kernen zijn van hout. Je kunt het dus volledig uit elkaar schroeven. Dat is het bijzondere daaraan. En ze hebben het gebouw benaderd als een Madaster-account. Nou ja, dat Madaster had je het net over. Dat is die materialenbank van het materialenpaspoort. Waarin dus grondstoffen geregistreerd worden. Dus dan weet je precies waar alles vandaan komt. Wat de levensduur geweest is of kan worden. En wat je er in de toekomst mee zou kunnen. Je kunt dus alles hergebruiken van het gebouw. Uiteraard heeft het groene daken. Het heeft ook een volledig transparante gevel. Dus je kunt zo het bos in kijken. En dat deed me een beetje denken aan Museum Voorlinden in Wassenaar. Want daar heb je dat eigenlijk ook. Daar kan je ook, daar heb je eigenlijk direct contact met de natuur.
Echt één met de natuur. En het oude Reehorst, dat is wel een traditioneel landgoed, landhuis, hè, wat daar staat.
Ja, dus mooi wit en statig.
Wat dat betreft is dit wel een heel modern, maar natuurlijk en herbruikbaar pand geworden. Wat zei de jury allemaal?
Nou, die noemt het dus een hele fijne werkplek met respect voor de omgeving en het milieu. En daar zou het eigenlijk ook om moeten gaan als je een kantoorgebouw ontwerpt. Dus nou ja, mensen die kantoorgebouwen ontwerpen, luister mee, zou ik zeggen.
Maar goed, niet iedereen slaagt daarin natuurlijk.
Nee, zij natuurlijk wel, volgens de jury. Ze zeggen zelfs dat er meer dan overtuigend in is geslaagd. En dat het gebouw het interieur met het landschap weet te verbinden. Dus zoals ik al zei, het is van hout, buiten staan bomen. Dus nou ja, goed, dan snap je 1 en 1 is 2. En wat betreft die kantoorverdiepingen trouwens, die vangen ook al het daglicht, hè, omdat er dus overal glas is. Dus je kunt rondom op de natuur kijken. En bij de bouw van dat kantoor op het landgoed hebben ze ook naar de omgeving gekeken. Dus het station Driebergen-Zeist hebben ze herontwikkeld. En het is een soort. En het landgoed zelf is ook gerenoveerd. Dus eigenlijk is het een soort totaalconcept voor de regio geworden.
Oké, ja, en de nabijheid van een station is tegenwoordig erg belangrijk, hè, voor kantoren, geloof ik.
Ik denk ook voor Triodos, want die juist houdt van duurzaamheid. Dus nou ja,
alles,
met de trein
alles in dit gebouw ademt ook Triodos natuurlijk. Ja. Dat is, dus dan vallen hun doelstellingen ook mooi samen met het pand waarin ze.
Precies, dus ik denk dat ze erg blij hiermee zijn.
Dat zal voor die prijs ook vast hebben
zeker.
Ja. Dankjewel Judith, en tot de volgende. En zoals gezegd praten we nu door over de PFAS en de stikstofcrisis in de bouw met Leonie van der Voort, directeur van de branchevereniging Verzand en Grindproducenten Cascade, en Niels Ruiter, directeur van de Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie. Nu zeg ik het wel helemaal goed.
Helemaal juist.
Nog even terug naar dat rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw. Zij hebben het over uitstel, hè? Geen afstel. Ze denken van we gaan toe naar een jaar van krimp. En dat is voor het eerst sinds de crisis dat de bouwsector zal krimpen. Maar daarna gaan we het inhalen. Dus in de jaren daarna zien we juist een toename weer van de bouwactiviteit. Ja. Maar ja, ik zie Leonie een beetje schudden. Geloof jij dat er ook definitief schade wordt geleden? Of dat alles uiteindelijk wel weer rechtgetrokken wordt?
Nou, wat mij altijd zo opvalt. Toevallig was ik vanmorgen bij een groot overleg op het ministerie. Was heel groots opgezet. Er waren 2 DG's, 1 van mobiliteit en 1 van waterstaat. 2 programmadirecteuren. Eentje van de programmadirecteur stikstof en eentje programmadirecteur water. Dus dat was allemaal belangrijke mensen. En die gaven mij aan dat het kabinet is eruit. Er komt een prioriteit en die prioriteit is woningbouw.
Mm-hmm.
Nou, het lijkt me een uitstekende prioriteit. Want er zijn gewoon heel veel mensen die zijn aan het wachten op een huis. Jonge mensen moeten gewoon een huis. Maar met die focus op die woningbouw heb ik steeds het idee van je moet ook even iets verder nadenken. Want wil je woningen bouwen, prima. Maar waarmee ga je die woningen bouwen? En als ik zie dat de delfstofverwinning, waarmee we de woningen moeten bouwen, gigantisch onder druk staat. Het hele beleid erover is gedecentraliseerd naar provincies. Nou, we hebben maar een paar provincies waar je delfstoffen kunt winnen. Dat staat onder druk. Het staat niet eens in de nationale omgevingsvisie genoemd. Delfstofverwinning voor de bouw. Dat ik nog wel eens me afvraag, heel goed dat die focus op die woningbouw ligt, maar waar wil je dan die woningen mee gaan bouwen? En als je die vraag stelt, krijg je dus geen antwoord. Ja. Dus ik denk, hoe doordacht is dit nou toch allemaal? Het lijkt me niet zo doordacht.
Ik krijg een beetje het idee dat ze het vooruit schuiven en hopen dat het zichzelf oplost. Want politiek is natuurlijk lastig, hè? VVD wil eigenlijk niet aan die maximumsnelheid komen. Het CDA zit met die krimp van de veestapel, waar ze niet zo snel in mee willen. En dan aan de andere kant wordt politiek juist heel erg ingezet op die woningbouw en dat die nu stil ligt.
Nou, ik vind dat terecht dat die prioriteit bij de woningbouw wordt gelegd. En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld het probleem van de stikstof. Kijk, 46% van de stikstofuitstoot komt uit de landbouw. Ja, dat is gewoon een feit. Het is niemand wat te verwijten, maar het is een feit. 32% komt uit het buitenland. 0,6% komt van de bouw. En als je dan nu ziet wat een gigantische problemen die bouw heeft vanwege dat stikstof. Ja, ik denk toch dat je de echte oplossingen nou niet 1, 2, 3 bij die woningbouw moet zoeken, maar dat je dan toch naar andere sectoren moet kijken. En dat we gewoon met elkaar moeten kijken van hoe pakken we dit nou aan op een handige manier.
Nou, heb je een idee? Gewoon die drempelwaarde verhogen.
Nou, de drempelwaarde voor de kleinere projecten, dat lijkt me sowieso. En dan toch met elkaar goed kijken naar de sectoren waar de uitstoot het hoogst is. Dat is helemaal niet bouwers tegen de boer of zo. Absoluut niet de bedoeling. Het zijn ook allemaal ondernemers en we dragen ze een warm hart toe. Maar ik denk daar waar de bron zit van de uitstoot, ja, daar moet je ook beginnen met de maatregelen.
Ja. Maar dat is, daar maak je niet populair mee, denk ik.
Nee, voor de lange termijn is dat de oplossing. De stikstofemissies moeten omlaag. PFAS moet hanteerbaar worden als probleem. Maar voor nu zijn we erbij gebaat dat we zo snel mogelijk weer aan het bouwen slaan. Wat gebeurt er met de investeringen in de bouwmaterialenindustrie? Gericht op verduurzaming, op het moment dat er -50, -80% aan orders binnenkomt. Dan worden die investeringen worden uitgesteld. Dus ook de verduurzaming van de hele bouwkolom, die wordt voor ons uitgeschoven. En daarmee raken we doeluitzicht. Zelfs al zouden we maatregelen nemen ter grootte van €500 miljoen, dat moet allemaal ingeregeld worden. Voordat we daar effecten van zien, zijn we misschien wel 6 maanden verder. Hmm. Als dat €1 miljard per maand gaat kosten, ja, dat kunnen we niet verkopen.
Ja, maar eigenlijk wordt de bouwsector een beetje geslachtofferd, hè, kun je zeggen. Edwin Lokkerbol, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Waterbouwers, die schreef een opiniestuk in Cobouw en die zei daarin dat geen enkele bestuurder in het kabinet voor de bouw staat. Hè. Er is te veel besluiteloosheid, dat klinkt ook door in de bouwsector. Ervaren jullie dat ook zo, dat er eigenlijk niemand is binnen het kabinet of in Den Haag die jullie vertegenwoordigt?
We hebben nu een nieuwe minister van Wonen en Milieu. En daar heb ik wel mijn hoop op gericht, want die zou een wat bredere verantwoordelijkheid moeten voelen in deze dossiers bij elkaar kunnen brengen.
Ja, maar voel je dat hij met jullie strijdt daarvoor? Of dat hij eigenlijk is het...
Ik voel dat nog niet, nee. Maar dat is wel de persoon die nu de combinatie van portefeuilles heeft om hier de zaak verder te brengen. En dit is ook wat we hard nodig hebben.
Ja, want heel veel gaat nu nog via minister Schout uiteindelijk. Hè. Die stuurde een update aan de Kamer over de stikstofcrisis. Leonie, jij zat aan tafel, vertelde je net al met departementen onder meer over de stikstofaanpak. Waarmee ben je uit dat overleg gekomen?
Nou, ik heb de DG...
Wat ga je de achterban vertellen?
Nou, ik kwam uit het overleg. We hadden, kijk, het was een goed plan om op dit niveau met een zaal vol topstukken uit de bouw is met elkaar van gedachten te wisselen over de problemen die ontstaan zijn. Daar hadden we behoefte, had iedereen erg behoefte aan. Dus het is heel goed dat men het aandurfde om dit te organiseren. En dat,
maar
het
hadden
was,
ze ook al antwoorden? Hadden ze
was dus het vervelende. Ik ging weg uit het overleg met het gevoel... men heeft die urgentie toch nog niet goed tussen de oren. Men zegt het wel, maar ik voel het niet. He, dat is een gevoelsdingetje. Ik heb het idee dat zit nog niet helemaal goed tussen de oren. Men voelt nog niet de pijn die wij hier voelen in de industrie. En eigenlijk, tot mijn grote verbazing, maar ik vond het ook knap, geeft men ook toe, wij weten het ook niet. Ja. Industrie, help ons om oplossingen te verzinnen.
Dat vind ik een redelijk alarmerende uitkomst, als ik eerlijk ben. En je moet dan ook vaststellen dat bouwprotest op het Malieveld ook niks heeft uitgehaald als die urgentie kennelijk nog niet is ingedaald.
Ja, nou, ik heb dus de twijfels of de urgentie tussen de oren zit. Ik ben zelf van mening van niet, ook gezien het overleg van vanmorgen, vond ik niet. Maar ik vind het wel heel eerlijk dat men toe durft te geven. Hè? Want tot nu toe zien we toch vaak minister, staatssecretaris... ja, van alles roepen alsof men de wijsheid in pacht heeft. Ja. En nu voor het eerst zegt de laag ambtenaren eronder... jongens, help ons, want wij weten het ook niet. Ja, ik vind dat alarmerend, maar ik vind het ook wel een knappe eerste stap. Ik vond het ook wel dapper.
Nou, goed. Wie weet is er nog gelegenheid voor een nieuwe aanvullende actie. Ook weer terug naar het Malieveld. En of jullie daar ook de mensen voor meekrijgen. Ik moet het zien. Ik zie Niels wel knikken. Leonie is daar iets afwachtender in. Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. En hoop ik dat wij wel iets meer duidelijk hebben kunnen maken. Leonie van der Voort van Cascade en Niels Ruiter van de NVTB. Dank jullie hartelijk.
Tot je dienst.
En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips kunnen naar bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter @BNRBouw. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast, gewoon via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.